Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. Je hoort ons op Amsterdam FM of later natuurlijk via podcast. En we zijn nu live te volgen. Als je naar Facebook gaat, zoek dan even de pagina van Motley op en dan zie je ons zitten. Dick Tuinder is mijn gast vanavond en terwijl we praten maakt Jur de Vries een visuele interpretatie van het gesprek. Tenminste, als hij er is, want hij is nog even verdwaald, maar hij komt zo binnen struikelen in de loop van de uitzending. Allemaal live te zien, dus als je nu meekijkt via Facebook. En aan het eind van de uitzending hoor je over een project dat op crowdfund website Voor de Kunst staat. Het Slachtpaspoort, dat wordt een boek waarin drie mannen op een missie gaan. Ze besluiten dat alle vlees en vis die ze eten ook eerst door hen geslacht moet worden. En ze leggen dat voor ons vast in beeld en in tekst. Daarover straks meer. Maar eerst praat ik met Dick Tuinder. Hij is kunstenaar, schrijver en filmregisseur. Hij tekende de afgelopen drie jaar naast zijn vrije werk een wekelijkse cartoon in de Groene Amsterdammer. Regisseerde verschillende korte films en twee lange speelfilms, waarvan Afscheid van de Maan in 2014 in de filmtheaters te zien was. Daarnaast is hij consulent voor het Filmfonds voor experimentele producties. En hoewel zijn werk zich niet in één thema laat vangen, spelen ironie en mislukking opvallend vaak een rol. Zoals in de Afscheid van de Maan, waar elk personage naar iemand verlangt dat hij of zij niet kan krijgen, maar ook in teksten waarin alle goede bedoelingen te spijt de kunstenaar niet kan communiceren wat hij eigenlijk voor ogen heeft, of zelfs onbegrepen blijft. En ook in kleine cartoons uit de Groene Amsterdammer staat een groepje pinguïns elkaar regelmatig dom aan te kijken terwijl het leven aan ze voorbij trekt. Dick, welkom.
Ja, dat je er bent. Ironie en mislukking, ja, dat is. Het ene is eigenlijk onlosmakelijk met het ander verbonden. Zonder mislukking geen ironie, natuurlijk.
Ja. En die ironie heb je nodig dan om de mislukking te verteren?
Ja, dat. Of om erop te reflecteren. Of om er iets bijzonders van te maken. En het, in ieder geval heb je ook afstand nodig voor ironie. Dus je generaliseert een situatie op een bepaalde manier. En je kijkt op een andere manier naar dan op het moment dat je het meemaakt.
Ja, zeg maar. Met iets meer afstand ook.
Ja, precies.
Je kunt er de wrange humor van inzien. En dus is het...
Het troostende van het absurde of zo. Of dat soort dingen. Troost is ook een woord wat wel voor mij, voor mezelf belangrijk is.
Ja, oké. Okay, ja.
Als kunst, in kunst.
Ja, want in ieder geval in de cartoons moet ik regelmatig gniffelen wel om die pinguïns. Want die staan er inderdaad heel een beetje dommig bij te kijken. Maar ja, het is niet zelden herkenbaar ook natuurlijk.
Nee, precies. Nou ja, kijk, die pinguïns zijn een apart verhaal. Ja, die cartoons, dat is eigenlijk toevallig, ook zoals alle dingen in mijn leven, eigenlijk op mijn pad gekomen. En die cartoon, dat is een fantastische plek in een fantastisch blad natuurlijk, de Groene Amsterdammer, op de laatste pagina, echt topplek. Mm-hmm. Maar het is een heel lastig formaat. Het is 20 bij 6 centimeter.
Een beetje New Yorker-achtige cartoons zijn het eigenlijk. Gewoon één plaatje. En dan best veel tekst, echt een scène eigenlijk.
Ja, nou het verschilt heel erg.
Ja, dat is waar.
Het is eigenlijk de ene keer is dit, de andere keer is het dat. Het verhoudt zich eigenlijk nooit tot de actualiteit of heel indirect. Ik vind de actualiteit niet zo interessant eigenlijk. Dus daardoor gaat het ook heel vaak over die cartoon zelf. En is het ook duidelijk dat die wezens, ook die cartoonfiguren ook weten vaak dat ze in een cartoon zitten. Dus daar hebben ze het ook wel over. Vind ik ook altijd heel grappig. Mm-hmm. Dat is ook weer de ironie op een of andere manier. Maar dat formaat was heel onhandig. Dus ik was eigenlijk altijd op zoek naar figuurtjes die ik kon tekenen, die zeg maar goed in dat formaat pasten.
Oh ja.
En toevallig kwamen die pinguïns dus heel goed uit. Want die zijn natuurlijk vrij klein en die hebben zo met zo hoge schouders. Dus wat ook al heel grappig is. En ze hebben natuurlijk een soort neiging om altijd een blok te vormen in het echt. Dus ze staan heel dicht bij elkaar en vinden eigenlijk alles al heel snel heel raar en zo. Dus dat is leuk om daarmee te spelen. Dat je opeens toch bewust wordt van een... Dus je denkt, er is een pinguïn die gewoon zegt van... Ja, luister jongens, het is gewoon veel te koud. Laten we het toegeven. Is gewoon niet leuk. Het is gewoon echt een klote kou of zo. Weet je wel? Dat je dat soort momenten gebruik ik graag dan in dat soort cartoons. En dat is eigenlijk ook wel weer grappig dat, dat op het moment dat je, ja, ook door die cartoons, maar dat doe ik ook wel zeg maar in mijn dagelijks leven, sinds een jaar of 15, dat ik figuurtjes neem die ik zeg maar heel vaak teken of vaak steeds op terugkom. Of, en die dus ook een soort, ja, zelfbewustzijn is het niet, maar wel een soort eigen dynamiek krijgen. En ja, hoe vaker je ze tekent, hoe echter ze worden eigenlijk, of hoe meer ze eigenlijk naar zichzelf toegroeien. En die pinguïns bijvoorbeeld, die, ja, dat is maar, nee, ik vind ze ook heel grappig en ze zijn heel dierbaar. Maar ik merk bijvoorbeeld bij die cartoontjes, dat tekende ik ze 2 jaar. En dan was ik heel tevreden over hoe ze eruit zagen. Mm-hmm. En inmiddels zijn ze eigenlijk veel subtieler geworden in hun uitdrukking en in hun communicatie. En vooral ook hoe ik ze teken en zo.
Ze zijn echte personages geworden eigenlijk.
Ja, ze zijn meer geworden wie ze eigenlijk al wie ze eigenlijk zijn, ja. En dat is een soort, ja, dat is een dialoog tussen de pen en het papier en jouzelf.
Ja, zeker. En toch nog even terug naar dat thema van die mislukking. En die ironische blik daarop. Dat zit ook bijvoorbeeld in Afscheid van de Maan, viel het me heel erg op. Dat iedereen toch maar verlangt naar van alles, maar niet krijgt wie die wil.
Ja, ik weet niet of dat alleen maar mislukking is. Kijk, verlangen naar wat je niet kan krijgen, dat is natuurlijk ook een grote katalysator van vooruitgang en diepe inzichten. En dus ja, waar zou je anders naar verlangen dan dat wat je niet kan krijgen? Dat is natuurlijk ook het hele ding, weet je wel? Als je gewoon verlangt naar... Er is wel één figuur in de film, Piet, de moeder van het verhaal, die... volgens mij zit het niet in de film, maar in het scenario zat wel... dat ze op een gegeven moment zegt... waarom verlangen mensen niet gewoon naar dingen die ze kunnen hebben? Weet je wel? En ja, dat is natuurlijk de kern van het hele... Ja, dat is een goede vraag. Ja. En dat is natuurlijk de kern van het probleem.
Maar waarom is dat een thema waar jij mee aan de slag wil? Want je kunt natuurlijk in je kunst, of het nou tekeningen of teksten of films zijn, kun je kiezen waar je mee bezighoudt. Waarom is dat het thema?
Oef. Dat zou je mijn moeder moeten vragen. Nee, ik weet het niet. Dat kom ik zo op terug. Maar wat me bewoog bijvoorbeeld, en daar zit ook wel dat idee van mislukking in, om die film te maken. De film speelt zich af, het eind van de film speelt zich af op 14 december 1972. Dat is een periodefilm. Dus de avond waarop de laatste man van de NASA de maan verlaat, Gene Cernan. Hij is vorig jaar overleden.
Teruggaat naar de aarde.
Teruggaat naar de aarde. Ja. Afscheid van de maan, hence de titel.
Ja.
En ik heb dat eigenlijk... In mijn jeugd herinner ik dat... Ik heb het eigenlijk een heel mooi moment. Dat is eigenlijk ook een moment van mislukking. Hè? De eerste man op de maan herinnert iedereen zich van, dat is het moment van triomf. En de laatste man is eigenlijk, ja, waarom zijn ze niet meer doorgegaan? Het is een soort verlies, het is een soort opgeven van... daar zijn allerlei redenen voor waarom dat, dat project heel snel eigenlijk doodliep. Vooral omdat ze geen kunstenaars naar boven hebben gestuurd.
Hoe bedoel je? Dat die niet het gevoel breder hebben kunnen laten leven of zo?
Ja, kijk, ik denk die race naar de maan, die wordt... kijk, dat is eigenlijk het hoogtepunt van een optimistische periode. Eigenlijk kan je ook zeggen, het is eigenlijk de laatste... Het is de final frontier van de... Hè, wat de Amerikaanse frontier had in de 19e eeuw. Die steeds verder opschreef. Die vooruitgangsdrang, die bereikt dan eigenlijk op met de reis naar de maan een soort laatste stadium.
Yeah.
Maar... En het zit ook op een hoogtepunt op van het tijdperk van optimisme. Maar er was nog iets meer. Die missies die waren in die tijd natuurlijk gevangen door de Koude Oorlog. Dus het was een race. Iedereen was heel bezorgd dat de maan communistisch zou worden. En God weet wat er dan allemaal zou gebeuren. Mm. Maar feitelijk, en daardoor is eigenlijk uit het zicht verdwenen wat het werkelijk was. Het was een soort existentiële missie. Eigenlijk een soort om voor het eerst in ons bestaan... niet alleen naar boven te kijken, maar naar beneden te kijken... en ons te zien en onze plek te zien in het universum. Dus een soort hele... En daarbij was het natuurlijk nog een ultra-Freudiaanse missie. Ik bedoel, wordt een enorm fallossymbool van je welste... bekleed met goud en wat dan ook. Bemand door 3 als spermazoïde verklede mannetjes... wordt naar het symbool van de vruchtbaarheid en de liefde geschoten.
Yeah.
Plan is niet voor niks bedacht door John F. Kennedy... die natuurlijk een heel promiscue...
Hoogvruchtbare man.
Hoogvruchtbare en met een enorm libido. En dus ja, natuurlijk sprak dat idee van die raket tot zijn verbeelding. Nou ja, dat soort dingen vind ik heel mooi om eruit te lichten. En ook te zien dat punt, eigenlijk op het moment dat die man terugkomt Van de Maan is een soort keerpunt in de moderne westerse geschiedenis. Van daarna gaat eigenlijk alles, mislukt alles. Hè. Ik bedoel, 1969 gaan we naar de maan en in 1974, 75 is het no future. Is er gewoon, is de stemming totaal omgeslagen.
Kaarthuis is ingedondeld.
Ja, en dat vond ik een fascinerend. Maar dit is ook heel mooi, want daardoor iets moet pas als iets mislukt, kan je zien wat er was eigenlijk. Als je alleen maar van successen leer je natuurlijk niet.
Maar wel een bittere pil. En dat zien we in die film ook heel erg. Want het is eigenlijk een soort doorsnee gezinnetje. Wat woest uiteen wordt gerukt. Omdat er een sexy, vrijzinnige buurvrouw naast komt. En die man die loopt over naar dat gezin. En iedereen wil iemand anders, maar krijgt het niet.
Ja. En het echte leven.
Oké. Dus dat is dus toch wat er aan ten grondslag ligt. Nou, ik hoef geen biografische details in de zin van overspel. Maar is het echte leven, wordt dat daarin getoond op die manier?
Nou ja, het grappige is, ze wonen inderdaad in een flat op de zesde verdieping. En de vader verlaat zijn huis voor een buurvrouw drie huizen verderop. En je ziet hem dus op een gegeven moment ook in een scène dat hij in dat nieuwe huis is. Maar dit is bijna een exacte kopie, in ieder geval qua architectuur. Natuurlijk als het huis waar hij vandaan komt. Dus dat is natuurlijk het hele grote probleem met dat soort verlangens naar romantiek en naar de ware liefde. En zeker in die tijd natuurlijk was het opeens de wetgeving op echtscheiding was heel erg veranderd. Dus er was natuurlijk een nieuwe moraal en moest allemaal kunnen en zo. Dus mensen gingen zichzelf vinden en zichzelf zoeken.
Oh ja.
Maar feitelijk schiet je daar nooit zelden iets mee op. Weet je wel, als je iets afbreekt en je komt binnen de kortste keren in dezelfde situatie terecht, omdat je jezelf altijd meeneemt. Dat is de grote fout die veel mensen maken.
Ja, en je zou kunnen zeggen dat zijn de patronen die je waarneemt in het normale leven. En oké, dan ga je daar iets van maken, zoals een scenario in een film. Wat gebeurt er in die transformatie? Of hoe pak jij die transformatie aan van het echte leven naar de kunst?
Nou, dat loopt behoorlijk door elkaar heen. In die zin dat ook weer net als met die tekeningen, op het moment dat je vrij lang bezig bent met zo'n film, niet alleen het verhaal schrijven, maar nou ja, ook de film opnemen. En vooral eigenlijk daarna tijdens de montage, dan ben je natuurlijk veel langer geconfronteerd met de beelden dan welke kijker dan ook. Want je ziet alles. En dus er ontstaat een soort rare vertrouwdheid met die personages ook weer. Dus dat gaat, in ieder geval in mijn geval, gaat dat dan niet meer weg. Dan denk ik van, oh ja, eigenlijk is deze hele film een soort proloog voor een ander verhaal nog. Dat verhaal heb ik nu ook wel geschreven. Daar wilde ik eerst een serie van maken, dat ging niet zo snel door. Nu is het een roman, die hopelijk ooit binnenkort. En die heet dus, ik heb toevallig meegenomen, kan je laten zien. Die heet De Andere Dingen.
Het manuscript is dit?
Dat is een manuscript.
Ah ja.
En het verhaal begint dus op het moment dat de laatste man van de maan terugkomt. En de titel verwijst naar dus de beroemde toespraak van Kennedy, waarin die zegt, we choose to go to the moon this decade. Dat kent iedereen. Maar het zinnetje wat hij direct daarna zegt is, and do the other things. Dus en de andere dingen doen. En het probleem is dat daar nooit over is nagedacht wat die andere dingen moesten zijn.
Ja. Yeah.
En dat is eigenlijk precies ook weer een spiegeling van bijvoorbeeld die vader die zijn gezin verlaat. Hij kiest ervoor om naar de maan te gaan, de buurvrouw, en doet die other things. Maar hij weet niet wat hij daar gaat doen. Dus nou ja, goed, zo spiegelt alles zich.
Ja, en zo gaan die personages dus in je hoofd, groeien die door. Die krijgen een volgende leven.
Ja, het is heel moeilijk om ze los te laten op het moment dat je er zo'n soort relatie mee hebt opgebouwd, ja.
En wat ik grappig vind, ik zei net ook al, je schrijft ook dingen en je hebt ook een website waarop jouw teksten te lezen zijn, onder andere. Eentje van een bezoek aan Manifesta deze zomer in Palermo.
Ja.
Daar beland je bij een groepje aan tafel en een vrouw aan tafel die vraagt jou of je niet eenzaam wordt van al dat tekenen. En dan zeg je, ja, eigenlijk komt die eenzaamheid pas als ik van het papier opkijk. En dat is het verslag, tot zover die tekst. Maar dan duikt het daarna weer een soort van fictieverhaal op waarin een scenario zoals dat zich spiegelt. Dus een jonge vrouw vraagt aan een kunstenaar van ongeveer jou statuur en leeftijd. Hoe zit dat eigenlijk met dat opkijken van dat papier en die eenzaamheid? Wat gebeurt er nou in die transformatie van de echte scène naar het fictieverhaal?
Ja, ik geloof dat er in ieder geval in bijna alles wat ik maak, zit er altijd wel een personage wat op mezelf lijkt. En ik vind het heel prettig en belangrijk, ook naar de personages toe, dat ze in een bredere context bestaan. Dus dat ze op een of andere manier in meerdere werken voorkomen. Of, dus bijvoorbeeld de hoofdpersoon in het jongetje in de film Afscheid van de Maan, die heet Dug. En in verschillende andere verhalen komt hij later als kunstenaar ook weer terug. Dus die lijkt wel een beetje op mij, zeg maar. Of daar zit ik wel een beetje in.
Ah ja.
En dus ja, het is eigenlijk een soort arsenaal van oproepkrachten die je kan inzetten voor allerlei ideeën die je hebt. Uiteindelijk heb je een soort, het is een soort band, het is een soort familie, het is een soort wereld op zich. Ik vertelde ook, bijvoorbeeld in die film Afscheid van de Maan zit een scène waarin het jongetje de ouders vertellen dat ze gaan scheiden en het jongetje doet net alsof hij niks ziet en leest een stripboek. En de editor wilde tijdens de montage weten waar hij dat stripboek kon kopen, want hij wilde daar misschien naartoe snijden als een soort point of view shot van het jongetje. Maar de stripboek bestond niet, want dat had ik natuurlijk zelf gemaakt. En daar stond weer een cover op waar met de titel was Strijd om Proxima Terra, met een landschapje. En Proxima Terra is weer een exotische planeet waar een 19e eeuws gezelschap in de film Winterland naartoe gaat.
Ook weer een van jouw films.
Dus ook het is een andere lange film. Ja. En het betekent helemaal niks. Ja, het betekent weer wel wat in deze context helemaal niks. Maar ik vind het zelf ook heel mooi dat op een of andere manier die twee films door dat kleine detail aan elkaar gekoppeld zijn.
Maar je zou ook kunnen zeggen, er zijn bijvoorbeeld romanschrijvers die willen hun personage zo ver mogelijk van hun eigen persoon af hebben, zodat ze nieuwe werelden ontdekken of zich moeten inleven, gedwongen in andere personen.
Ja.
En in jouw werk, zei je net, zit altijd wel iemand die ongeveer op jou lijkt. Wat levert dat op voor jouzelf? Is dat een soort van uitproberen van situaties? Zo zou ik zijn in die situatie?
Ja, nou kijk, de eerste is natuurlijk Larry Cook. Want volgens mij kan je niks maken zonder dat het op een of andere manier een soort zelfportret is. Het andere ding is, ja, voor mij is dat dat verkeren tussen die verzonnen, half denkbeeldige personages is eigenlijk ook een soort sociaal leven. Toch wel. Wat ik vaak enorm prefereer boven het echte sociale leven. Vooral omdat ik natuurlijk de baas ben en precies kan uitmaken wanneer iedereen zijn mond houdt of praat. En dat ik er zelf heel, heel lang over mijn gevatte antwoorden kan nadenken.
Ja, verdomd eloquent loop je erbij daar.
Ja, de hele tijd een beetje zo nonchalant wazig. Maar voor je het weet komt er weer een soort wisecrack uit. Zo zie ik mezelf graag.
Oké. Okay.
Ja, ik weet het niet. Het is een soort werkwijze die ik, nu ik wat ouder ben, zeg maar, terugkijken en realiseer dat ik die eigenlijk altijd heb gehad. Dat ik eigenlijk altijd het idee heb gehad om ja, een soort universum, een soort wereld te bouwen, te beheren en daarmee me daarin te bewegen. En
is dat een even waardevol sociaal leven voor jou als de vrienden die je in een kroeg zou kunnen zien?
Het is anders, maar zeker even waardevol. En er zit een lijn in, zeg maar. En met vrienden die, mensen die je gewoon ja, kijk, het echte leven is eigenlijk bedoeld voor, is afleiding, weet je wel. En dat is toch een beetje het verschil tussen kunstenaars, denk ik, en gewone mensen in zekere zin. Of mensen die niet, zeg maar, die, ik denk dat het kunstenaarschap een soort neurale afwijking is, toch. Het is niet echt iets waar je voor kiest, wat je denkt van, goh, leuk, ik ga een beetje schilderen of zo, weet je wel. Je moet wel echt die, op een of andere manier zo geordend zijn dat je altijd eerder naar de schaduw kijkt dan naar het ding. Of dat je altijd inderdaad de grap van de mislukking ziet. Of dat je zegt van, weet je, normale mensen zeggen, dit is een probleem. En een kunstenaar zegt, nee, dat is een oplossing. Want zonder problemen hebben we geen oplossing. En nou ja, weet je wel, dus dat moet op een of andere manier in je zitten. Dus dat kan je, in het echte leven, ja, dat is net als in de natuur, weet je wel. In de jungle wordt ook geen kunst gemaakt, omdat iedereen elkaar daar de hele tijd zit af te leiden. En er is geen rust en geen contemplatie. Dus ja.
Oké. Okay. En je zegt ook ergens in een ander bericht, het kunstenaarschap is inderdaad niet iets waar je blijmoedig voor kiest. Het is ook niet een instrument voor een interessant sociaal leven. Het sociale leven is voor andere mensen, ja, bezoekers van de dierentuin van jouw ziel. Dus als kunstenaar stel jij die dierentuin open en het is aan andere mensen om daar de vruchten van te plukken bijna.
Ja, nou ja, kijk, je bent zelf ook de bezoeker van je eigen dierentuin natuurlijk.
Oh, dat wel, ja.
Ja. Het is eigenlijk een soort wat andere mensen zeg maar met hun huis doen, dat ze dat leuk inrichten en zo. Dat doe ik dan met mijn hoofd of zo, of met mijn zoiets. Ik ben de hele tijd aan het schuiven en dingetjes aan het verplaatsen, dingen erbij maken. En ik ben ook altijd enorm, ik vind bijvoorbeeld een aantal van mijn favoriete schilderijen, of genre schilderijen, zijn van die schilderijen waar weer schilderijen op staan, weet je wel. Je hebt van die 17e eeuwse prachtige schilderijen van een grote galerie waar dan 100 schilderijen in één schilderij zitten. Dat vind ik fantastisch. Ik denk van, zo'n schilderij heeft niemand nodig. Die weet je wel, die vertegenwoordigt zichzelf.
Ja, het is zijn eigen ecosysteem.
Ja, zijn eigen werkelijkheid eigenlijk.
Hoe ver zou je dat kunnen doortrekken, zoiets? Kun je je voorstellen dat je een soort van kluizenaar wordt en dat je alleen nog maar in die wereld leeft? Tussen die fictieve personages?
Nou ja, wat dat betreft...
Ben je aardig
heb
of
ik wel, je dat ja, zegt? Heb ik wel het gevoel dat ik op een soort splits, of ja, een soort T-splitsing sta van welke kant ga ik op, inderdaad. Dat gewicht van die schaduwwereld of zo, dat wordt wel steeds zwaarder en ook gezelliger eigenlijk wel. Er komen steeds meer mensen bij en figuren en iedereen babbelt met elkaar. Dus ja, kijk, als er geen andere reden zou zijn om dingen te doen, dan zou ik daar met gemak in kunnen vertoeven. Ja, en ook kunnen verdwalen en misschien wel in eindigen.
Ja.
Dus een grote voorbeeld is de aan de andere kant dus de briljante film van Charlie Kaufman, Synecdoche, New York.
Vertel eens, ik heb hem niet gezien.
Philip Seymour Hoffman krijgt een prijs. Een soort struggling director op Broadway. Een soort basic. En die krijgt een soort MacArthur Lifetime Achievement Award. Die bestaat ook echt. En dat is een onbeperkt budget. Maakt niet uit, doe maar wat. Maak maar wat. Maak iets geniaals. En hij besluit dat hij... Hij denkt van, het enige waar ik eigenlijk iets over kan maken is het leven zelf. Ik moet eigenlijk het leven zelf spelen. Dus hij huurt allemaal acteurs in die de mensen om hem heen spelen. Tot hij op een gegeven moment zich realiseert van, ah ja, maar die acteurs, die moeten ook weer acteurs hebben die hun spelen. En er wordt een enorme stad gebouwd. En nou ja, uiteindelijk maakt hij natuurlijk niks. Dat is natuurlijk ook weer zoiets, weet je. Als je eindeloze mogelijkheden hebt, dan maak je niks. Dus stijl en keuzes komen voort uit schaarste.
Hmm.
Dat is een van de redenen waarom heel veel mainstream films en ook arthouse films er over het algemeen vrij gelijkmatig tegenwoordig goed uitzien. En stijlloos eigenlijk te uitzien. Omdat door de software van After Effects eigenlijk kan je alles, weet je wel, alles is mogelijk. Dus er is geen noodzaak voor stijl meer. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Maar Synecdoche in New York, briljante film, meesterwerk. En het grappige was, ik was net Winterland aan het maken, die eigenlijk ook een beetje daarover gaat, op een veel bescheidener niveau. Maar het gaat ook over een film die gemaakt wordt op een filmset en alles loopt mis. En eigenlijk gaat het helemaal nergens over. Ik speel er zelf ook een
zeker,
ik heb hele leuke rol in. Ja. En ik was net aan het monteren en toen kwam Synecdoche in New York net uit in de bioscoop. Charlie Kaufman heeft ook Eternal Sunset of the Spotless Mind en Adaptation en dat soort films gemaakt. Geschreven. En dit was zijn eerste regiedebuut. Dus dat was een enorme downer natuurlijk. Want dan zie je opeens een meesterwerk met hetzelfde idee. Gelukkig is die film ook geflopt, net als Winterland. Dus wat dat betreft zijn we wel weer gelijk.
Er is nog hoop. Wat maakt het uit wat een toeschouwer ervan vindt? En of die mee kan komen in de diepte van al die personages? Jij kent die personage natuurlijk al misschien wel 20 jaar.
Ja, dat is een groot probleem wel. Van, ik ben veel beter van ze op de hoogte. Dus je moet een soort fanbase opbouwen. En dat is eigenlijk het enige waar je op kan hopen. Dat je een soort kleine club mensen hebt die inderdaad een beetje kunnen meegroeien. Of dat echt belangrijk is. Ja, ik weet niet, ik hou wel altijd rekening met publiek. Ik probeer wel altijd entertaining te zijn. En soms iets te veel zelfs, weet je wel. Daardoor ben ik niet echt een radicaal kunstenaar geworden, omdat ik toch iets te
Ja? Iets veel... ja, ik vind het ook wel leuk. Ik vind het ook leuk. Ik heb altijd heel erg gehouden van zeg maar, publieke media om daarin te werken. Zoals De Groene, maar ik heb ook heel veel televisie gedaan. En ook lokale televisie en radio en dat soort dingen. Omdat ik denk dat dat... ja, ik vind succesvolle kunst moet zich presenteren op het meest succesvolle medium. Mm-hmm. En zeker in de jaren 80, 90 zo was... het schilderdoek was niet het meest succesvolle medium, tenzij het op televisie te zien was.
Dus het moest tv worden. En je was onderdeel van een soort tv-zender, geloof ik.
Ja, hè, precies. Kunst. We hadden Park TV opgericht. En dat was toen nog... Het was een soort pre-internet distributie van video, van televisiekunst. Ja. Omdat we dachten ook van, ja, als je toen in die tijd moest je videokunst kijken, dan ging je naar een galerie en dan stond daar een Sony Trinitron op een sokkel in een verre kale ruimte.
Wat is dat? Een Sony Trinitron?
Ja, dat was zo'n vierkante kleurentelevisie. Het waren de beste kleurentelevisies ter wereld, op een of andere manier. Enorme kasten en 3x4. Heel slecht geluid en dan moest je dan 3 kwartier staand naar zo'n videokunstwerk kijken.
Terwijl... Lekker comfortabel.
In die tijd had je ook nu nog steeds trouwens Salto lokale televisie. En je kon gewoon voor, weet ik veel, 50 gulden per dag of zo, kon je een uur zendtijd huren. Dus we dachten van, nou, dat is eigenlijk een hele goede manier om die kunst toonbaar te maken, te distribueren. Dus toen hadden we jarenlang elke nacht tussen 1 en 2 s'nachts werd zo'n kunstwerk uitgezonden. Met ook als nadrukkelijke opdracht in de leader van tape this, steal this. Dus het was ook een vorm van distributie eigenlijk. Mm. En een manier, ideale manier om videokunst te kijken. Gewoon thuis op de bank met een biertje. Na 1 uur 's nachts, als er verder toch niks meer is.
En heel toegankelijk. En je zei net, ik had misschien als ik echt een radicaal kunstenaar geweest was, dan was ik misschien minder toegankelijk geweest. Had ik meer mijn eigen gang gegaan.
Ja.
Wat zou je, als je met dat in het achterhoofd terugkijkt, wat zou je dan anders doen? Of wat had je anders moeten doen?
Ja, ik had een beetje de pech misschien achteraf dat toen ik was eigenlijk schilder. Ik hou nog steeds enorm van schilderen. Ik kan het ook echt behoorlijk goed. En of ik voel het gevoel ervoor. Hè? Maar op het moment dat ik naar de kunstacademie ging, toen ik 17 was, 18, dat was begin jaren 80. Toen was het opeens, de schilder was wel, je had wel een soort schilder, maar eigenlijk wat hipper was dingen met video doen en dingen organiseren. En eigenlijk was er wel zo'n idee van dat het schilderen, dat is echt ouderwets. Zo. Toen ben ik daar heel lang mee gestopt. En daardoor wel op allerlei dwaalsporen terechtgekomen. Terwijl, ja, als die wereld niet had bestaan, en als ik bijvoorbeeld gewoon in Zwolle naar de kunstacademie gegaan was, dan had ik misschien wel gewoon grote materieschilderijen gemaakt.
Ja.
In een atelier in Zuid-Frankrijk. In mijn zwembroek, heerlijk.
Klinkt als als iets waar je over kan schrijven. Dat kun je dan wel weer natuurlijk.
Ja.
Dit klinkt als een personage die in je films terecht zou kunnen komen.
Dat is een heel goed idee, Luc.
Graag gedaan.
Dan ga ik hem zelf spelen.
Ja, precies. Wow, toch nog een beetje waar. Ja. Ondertussen is bij ons aangeschoven. Althans, ik zie hem niet, maar ik hoor van alles. Ja. Kom even bij de microfoon als je wil.
Goedenavond.
Je moet wel inpraten ook, anders heeft het geen zin. Ja, yes. Hallo, hallo. Jeroen de Vries,
ja,
je bent er. Wat ga je allemaal doen in deze korte tijd die je nog rest?
Ik weet niet hoe lang we nog hebben, maar...
Een kleine 20 minuten.
Oh, dat moet wel lukken. Het is bedoeld dat ik een visuele reactie maak op het interview dat jullie houden.
Zeker.
En dat doe ik dan in schildervorm.
Oké. Okay. Ja. En je werkt op de grond, viel mij al op? Of hoe,
ja, ik heb een doek van 70 bij 100 heb ik meegenomen. En die kan niet echt ergens hier geplaatst worden of op de tafel liggen.
Ja,
dus
okay.
Ik doe het tegen het raam aan op de grond.
Oké, okay, ja. Ik ga niet nog meer van je kostbare tijd afsnoepen. Ga lekker aan de gang en we komen zo bij je terug om te kijken wat het schilderij geworden is.
Natuurlijk.
Succes.
Ja. Oké. Okay.
Hey, trouwens, welkom.
Ja, er worden even handen geschud, want we hebben elkaar nog niet gezien. Je luistert naar Kunst is Lang vandaag met Dick Tuinder, filmregisseur, schrijver, tekenaar en consulent bij het Filmfonds ook. Oh, ja. Ja, laten we het daar ook even over hebben, Dick. Wat doe je heel kort als consulent?
Ik lees en reageer op filmplannen. Filmplannen die mensen insturen. En adviseer dan min of meer zelfstandig, maar wel altijd natuurlijk een beetje in overleg met andere mensen. Of Nou ja, of dat wel of niet dan zeg maar binnen de kaders van dat loket waar ik dan consulent van ben. Dat is filmisch experiment toepasbaar is. Of hoe heet dat? Geschikt is. Mm-hmm. Ja, en dat is een heel diffuus gebied. Het is een heel klein, binnen het filmfonds een klein departement. Maar wel heel erg leuk. En waar natuurlijk veel kleine projecten van onafhankelijke filmmakers, kruisbestuivingen, dingen die nieuwe technieken. Nou ja, het is een bonte verzameling.
En binnen de kaders van het experiment vind ik al een hele mooie zin. Maar wat is dan, wanneer is een experiment geslaagd? Wanneer denk je, ja, dit kan, dit hier, dit adviseer ik positief over?
Nou ja, het moet iets zijn, hopelijk dat nog niet bestaat. Of iets zijn wat zich verhoudt tot het oeuvre van een kunstenaar. Dat is, of van een filmmaker. Dat is natuurlijk ook wel zo'n ding dat best wel lastig is om als filmmaker echt een oeuvre op te bouwen. Dus echt zeg maar helemaal je eigen. Wat dat betreft heb je in de kunst of in de literatuur is het eigenlijk heel normaal dat mensen een oeuvre hebben. Als filmmaker is dat echt heel moeilijk. Want je snabbelt je een beetje door het leven heen, weet je wel. En dus dat is wel fijn van de plek waar ik zit. Daar heb ik ook wel te maken met mensen die er wel. Ja, wat ik zie van die hebben dan 10 films gemaakt, kort kleine filmpjes. Maar die diepen allemaal een bepaald soort thema uit of verhouden zich tot een bepaald soort. Dus daarin kan het experimenteel zijn. Kan ook technisch experimenteel zijn. Kan in de wijze van distributie of productie, zeg maar, experimenteel zijn. Eigenlijk vind ik natuurlijk dat het hele filmfonds een experimenteel filmfonds zou moeten zijn. Mm. Dat heb ik helaas niet helemaal voor te zeggen. En, ja. En ik doe dat als... het is ook weer toevallig op mijn pad gekomen eigenlijk. Ik heb dat altijd interessant gevonden. De bestuurlijke kant van de kunstwereld. Ik vind ook dat kunstenaars er eigenlijk te weinig in gehoord worden. En ook te weinig echt op inhoudelijke posities of op bestuurlijke posities. Vaak worden we wel even ingevlogen om een middag op te vrolijken met een paar tekeningen of eventjes een grappig verhaal te vertellen. Maar dan worden de beslissingen door mensen genomen die ervoor gestudeerd hebben bijvoorbeeld. Dat vind ik jammer. Dus in die zin vind ik het belangrijk dat het gebeurt. Maar daarnaast...
Want, ja, wat gaat er dan verloren voor stem als je niet die kunstenaars daarbij betrekt bij het beleid?
Nou, bijvoorbeeld wat ik net zei van... kijk, het is een beetje chargerend. Je hebt ook hele saaie kunstenaars die helemaal niks kunnen oplossen. Maar in principe is dat je het idee hanteert van het probleem is een oplossing. Of dat je mensen die dat zelfvertrouwen niet hebben... of die zelfoverschatting van dat ze dat kunnen fixen, weet je wel. Die zijn geneigd zich heel erg toch binnen gebaande paden te bewegen. Dus denken, nou, dit kennen we en dit werkt zo en laten we niet al te gek doen. En daar is allerlei reden voor. Dat is ook heel goed dat bestaat. Maar er zou best wel iets meer, een soort artistieke, en dat bedoel ik eigenlijk een soort modernistische benadering. Dus echt door mensen die net iets anders naar de dingen kijken. Of, ik weet het ook niet hoor, maar in ieder geval voor mezelf... zie ik dat zo dat ik doe dat werk echt, probeer dan echt weet je, binnen die kaders te werken en dienend en dienstbaar en inhoudelijk ook zo goed mogelijk. Maar ik zie het ook wel gewoon als een deel van mijn kunstenaarschap of als gewoon hoe ik het benader en hoe ik het beleef. Dat, ik zie het niet als een baantje of zo, hooguit wel als een bijbaantje, maar niet terwijl het echt een serieuze functie is. Ja. Maar ook dat zie ik toch wel weer als als deel van het grotere geheel, ja.
Ja, precies.
En dat kan ook. Ik vind dat het, of tenminste, dat naar mijn gevoel is dat ook de juiste manier. Moet je een soort lyrische bezieling hebben, zelfs als het gaat over een subsidieaanvraag. Of juist als het gaat eigenlijk over dat soort dingen.
Dus we begonnen de uitzending eigenlijk met een ironische houding. En ik citeer weer even uit je... Uit je verslag van het manifesto in Palermo, de manifesta natuurlijk. Daar is een openingsceremonie en daar ben je bij. En dan zeg je, ja, die openingsceremonie, daar heerst een sfeer van broederlijkheid. Wij kwetsbare culturele types zijn eigenlijk de kern van de zaak. Dit is waar het mens zijn feitelijk om draait.
Ja.
Dus je ziet een soort een clubje good mention, of hoe moeten we ze betitelen? En je denkt,
mensen die zich door omstandigheden in zo'n positie hebben gemanoeuvreerd dat ze zich 24 uur
per dag kunnen verwonderen over de werkelijkheid en waar we in godsnaam zijn met z'n allen. En hoe verschrikkelijk en gruwelijk en plotloos, maar ook hoe prachtig en bedwelmend mooi en ongetwijfeld symbolisch en betekenisvol dat is. En op het moment dat je zeg maar net als die dieren in de jungle in een soort constante rat race zit en elkaar probeert in een soort stramien zit, dan heb je daar gewoon minder tijd voor.
Dus het is pure luxe wat je daar constateert eigenlijk. Hè? Dus mensen hebben een luwte gevonden waarin ze dat kunnen doen.
Ja.
Maar zeg jij dat is eigenlijk een overdadige luxe of het is een luxe die hard nodig is voor een aantal mensen?
Nou, ik weet niet of het voor iedereen hard nodig is. Ik denk dat heel veel mensen ook wel heel blij zijn als er een beetje structuur in de werkelijkheid zit. Ja. Dat het ook veel beter is eigenlijk. Maar je kan wel zeggen dat zeg maar, het residu van de waarneming van dat type mensen door de afgelopen 25.000 jaar heen is wat wij over hebben gehouden als geschiedenis. Wat we over hebben gehouden als geschiedenis is niet een ambtenaar in Rome in 50 na Christus die tegen een andere ambtenaar zegt van nee, je mag dat daar niet invullen, want je moet je daar invullen. Mm. Weet je, dat zijn andere dingen die zijn overgebleven. Dus ik denk dat die voor zover dat belangrijk is. En ik denk dat dat belangrijk is. Want ik denk dat de kunst en de geschiedenis bepaalt wie wij zijn. Mm-hmm. En hoe we onszelf ervaren. En dat, ja, daar gaat een soort troost van uit. En een soort idee van oriëntatie eigenlijk. Van waar zijn we en waar gaan we over? Waar gaat deze wereld over? En dat je daar niet alleen in bent in die verwondering.
En de grootste daden daarvan, die ontstaan dus niet binnen de lijntjes, binnen de bestaande systemen, maar daarbuiten.
Ja, dat is wel zeker, ja. Ja. En dan had ik nog iets, maar dat ben ik even kwijt. Maar ga vooral.
Nou ja, en tegelijkertijd, wat je ook constateert, het is 2018, je zit in Palermo waar die manifesta is, waar natuurlijk heel veel vluchtelingen aankomen. Dat is een ongelofelijke migratiecrisis wat dat betreft.
Zeker.
En heel veel kunst gaat daarover, maar is ook onmachtig om eigenlijk daar echt effect bij te hebben, constateer je daar?
Ja. Ik weet ook niet of je dat van kunst moet verlangen om effect te hebben. Het is kunst is toch eerder een spiegel dan een katapult of zo. En,
maar dat staat wel in contrast met die grootste daden waar je het net over had. Dus de kunstenaar is iemand die in principe buiten de lijntjes zou kunnen staan. Maar je moet ook constateren dat het eigenlijk voor dit
thema... Nou ja, kijk, dat is natuurlijk het probleem. Kijk, de kunstenaar staat en buiten de werkelijkheid per definitie en verhoudt zich tot de werkelijkheid. Dus dat is altijd de frictie van het kunst. Daarom zijn zoveel kunstenaars depressief, dames en heren. Want dat is gewoon... Toch? Zeg ik iets raar? Absoluut.
Er wordt geknikt, ja zeker.
maar, dan ben ik je vraag even kwijt. Oh ja. Kijk, wat ik bijvoorbeeld wel interessant vond aan dit idee van Palermo, wat ook in dat stuk staat, is de verwijzing naar historische gebeurtenissen. Kijk, die Middellandse Zee is een soort in onze cultuurbeschaving een katalysator geweest. Letterlijk. Een soort draaikolk, waardoor culturen uit de Oriënt richting Noord-Kreta en Griekenland gingen en zo... Op een golfstroom, en dat is dezelfde golfstroom waarmee nu de vluchtelingen, zeg maar, in de bepaalde seizoenen naar het noorden gaan. Dus dat is een instrument voor chaos en verwarring, maar dat is ook een instrument voor kruisbestuiving en uitwisseling en handel en gedachtenontwikkeling en communicatie, et cetera. Dus ik vind het, en daar heb je wel weer de kunst inderdaad als een soort historisch geweten. Er zijn kleitabletten, er zijn verhalen op hiërogliefen in Egypte waar zeg maar, de vaarroute wordt aangegeven die nu nog door de bootvluchtelingen wordt gedaan. Zeg maar exact dezelfde route.
Ja, ja.
Dus in die zin is kunst wel een instrument ook om de actualiteit die vaak heel verwarrend en uniek op ons overkomt in een soort bredere context te plaatsen en te zeggen van luister, dit is eerder gebeurd op een andere manier. En
inderdaad in de functie van een spiegel, zoals je net zei.
Ja, dat denk ik wel, ja.
Meer dan een aanklacht of een probleemoplossend in deze situatie, probleemoplossende betekenis.
Ja, daar geloof ik, dat weet ik niet of dat... ja, omdat we het daar net over hadden, van laat kunstenaars problemen oplossen. Ja, maar goed, dat is het weer. Dus in plaats van dat je dan zeg maar kunstenaar-directeur maakt van de hele organisatie van de EU of van de organisatie die dat moet oplossen. Zeg je van nou, we proberen het op te lossen, maar jullie mogen er iets bij bedenken. Jullie mogen er een schilderij bij maken, terwijl wij het echte gesprek voeren.
Ja.
En... dus ja, nou goed.
Dus ook daar moet een radicalere keuze komen misschien. Kunstenaars echt op plekken waar je effect zou kunnen hebben.
Nou ja, het is heel raar bijvoorbeeld. Het leeft heel erg in de ambtelijke wereld en ook in de op overheidsinstanties. Dan gaan ambtenaren op een cursus creatief denken. Terwijl ik denk van, maak een kunstenaar directeur. Weet je wel, dan hoeft, want dat is, je kan dat niet leren, creatief denken. Dat is onzin. Dat is echt, winst uit geld uit de zak klopperij. Kwakzalverij ook. Ja. Weet je wel, je moet gewoon zeggen van, nou, vind je dat belangrijk? Ja, oké, nou, maak een kunstenaar directeur.
Ja.
Niet van, nou, die mag één keer in de maand of vrijdagmiddag een leuk dingetje komen doen bij ons. Maar gewoon geef hem... niet iedere kunstenaar natuurlijk, maar ik zou dat bijvoorbeeld heel goed kunnen.
Ja, precies. Verder wil je niet solliciteren, maar...
Nee,
precies. We begonnen de uitzending ook met dus de vraag van...
Waar gaat dit gesprek
waarom
over?
Waarom de mislukking? Nou, we gaan hem nu rondbreien, hoop ik. Je zei, daar denk ik nog even over na. Kom ik zo op terug. Oh, waarom de mislukking als thema steeds opduikt?
Ja, mislukken is eigenlijk het allermooiste wat er is. En ik moet opeens denken aan... mijn goede vriend Maarten Ploeg, de grote kunstenaar, schilder, van inmiddels bijna 14 jaar geleden alweer overleden is. En met hem maakte ik voor dat Park TV, hij werkte ook bij Park TV. We hebben dat samen met Peter Mertens en Maarten Springer toen opgericht. En Maarten, we waren op een gegeven moment heel erg geïnteresseerd in het idee van... Dus we moesten elke dag een uur televisie maken. Ik dacht van, nou, shit, kunnen we niet gewoon met een computer iets bedenken dat hij dat dan... automatisch doet. Dus schreef, ja, dus we hadden een soort typetje bedacht, ook weer de TV-matic. Dat was zo'n man, een binair persoontje die eigenlijk alleen maar met teksten communiceerde. Ze zijn allemaal op Salto te vinden inmiddels, want ze worden ze weer gerund. en ik weet nog dat Maarten, we hadden een grote tentoonstelling in Venlo, in het gemeentemuseum, met al die pratende computers. En Maarten werd geïnterviewd door iemand van de Limburg en die zei, dit gaat over artificial intelligence. En Maarten zei, nee, het gaat over artificial stupidity. Want eigenlijk moeten we eerst met de kunstmatige domheid beginnen, voordat we het over kunstmatige intelligentie hebben. Omdat je daar veel meer van kan leren. Het is ook veel grappiger, natuurlijk, kunstmatige domheid. Is ook veel. En bovendien, die kunstmatige intelligentie is natuurlijk gewoon een soort van kunstmatige domheid.
Ja, alleen iets verfijnder.
Ja, of met een andere naam, weet je wel. Maar ik denk dat toch wel... het is net als met... dat heb ik ook wel als ik schrijf van zo'n film, bijvoorbeeld Afscheid van de Maan. Die is echt wel begonnen als het met het idee van een komedie. Er zitten hele komische slapstick-achtige elementen in. Wat ik ook belangrijk vind, maar ook wel omdat je weet van... Ja, het maakt niet uit wat je doet, het wordt uiteindelijk toch een tragedie.
Ja, oké.
Als je er... ja.
Dus als je het hebt over kunst als spiegel,
dan... Er moet iemand dood, natuurlijk. Dat kan niet anders.
Ja, ja.
Of verongelukken.
En er moet leed in. En,
Ja.
Dus inderdaad, kunst als spiegel van het leven, dan kun je niet om die ellende heen. Dan moet het mislukken er ook in.
Nou ja, het heeft ook te maken... Het is net zoiets als muziek, weet je wel. Als je een stuk componeert, kan ik me zo voorstellen. Dat is helaas een van de dingen die ik niet echt kan. Dan zit er... Die dreiging of dat drama, dat zit op een of andere manier zit dat er altijd al in het begin. Hoe vrolijk de melodie ook is, op een gegeven moment komt er toch... Er zit een ondertoon in, zoals parfum is samengesteld uit kattenpis en lavendel, weet je wel. Er moet iets in en op een gegeven moment komt het naar boven. Of dat is een essentiële component.
Ja. Je gaat stoppen met de cartoon in de groene.
Dat klopt, ja.
Er komt er nog één, hè?
Ja, volgende week komt nog een laatste pagina grote. En dat was inderdaad een best een lastige beslissing, want ik was daar heel blij mee. En het was ook heel eervol en leuk om te doen. Maar ik vond, naast alle andere werkzaamheden, dacht ik, ik moet nog wat grotere dingen doen.
Je moet radicaler.
Radicaler, meer toch, ja, nog meer mijn eigen weg volgen. Ik weet niet of dit een goede beslissing is, maar ik dacht wel van, nou, ik wil weer meer, zeg maar, de tijd die ik heb aan kunst besteden en mijn eigen kunstenaarschap wat. En wat schetst mijn verbazing dat toch niet beslist of jullie bellen op. Kijk. Van wil je over je kunstenaarschap komen vertellen. Dus dat was een enorm steuntje in de rug, waarvoor nog mijn hartelijke dank.
Ja, zeker. Nou, graag gedaan. En hoe gaat dat eruit zien? Waar ga je op storten?
In de laatste cartoon? In mijn kunstenaarschap?
Ja, zeker.
Er zijn een paar boeken waar ik mee bezig ben. Lange, grote verhalen met en ook weer een wereld. Dus een wereld van een groep knaagdieren waar ik al heel lang mee bezig ben. Een groot geïllustreerd boek. Er is een vervolg op Afscheid van de Maan. Er zijn nog een paar. Ik heb ooit een klankdichter bedacht. En gedichten voor hem geschreven. Daar ben ik nu weer mee bezig om die nog weer terug te halen. En ik weet het niet. Ik zal voor zover de mensen zich daar zorgen over maken, altijd blijven tekenen. En,
heel goed. En verder bouwen aan die wereld van personages die jij met je mee vraagt. Eigenlijk, ik wou zeggen sleep, maar dat klinkt zo negatief.
Ja, en ze slepen mij ook mee. Het is ook, weet je wel, soms maak ik wel zo'n tekeningetje van zo'n diertje die dan zegt van, wat is er met mij gebeurd? En dat ik dan denk, oh ja, shit, ik moet nog eventjes weer daar iets aandacht aan besteden. Of dat die, ja, het is wel een enorme verantwoordelijkheid.
Het is een fascinerende wereld. Dankjewel voor dit gesprek. Okay. En we kijken, ja, met...
Ja, en inderdaad, regelmatig op de website zijn er dingen te updaten. Ja. Zo communiceer ik wel.
Maar begin vooraan, want dan begrijp je alles. Hè? Dus leer alle personages kennen en op een gegeven moment zijn we up-to-date en dan kunnen we mee in jouw...
Ik zal inderdaad eens een keer een soort handleiding schrijven voor mijn wereld.
Welkom in de wereld van Dick.
Kan ik zelf ook wel gebruiken.
Dankjewel, Dick. Nou, Jur, kom even bij de microfoon. Wat is het geworden?
Het is een boek geworden.
Dankjewel. Ik ga heel even staan, dan kan ik hem zien.
Ik bleef hangen bij wat jij zei over dat in de Rimboe dat ze, dat ze niet echt, tenminste geen creatieve, zeg maar, uiting
hebben. Geen tijd
hebben
voor
exact,
kunst.
Omdat ze constant sociaal bezig zijn. Waarom dan niet een boek maken voor mensen in de Rimboe? En dan ben ik gewoon, daar bleef ik echt heel lang bij hangen.
Ja.
Dus het is een boek met...
Maar ik vond het heel interessant wat je zei, want ik heb er nog nooit zo bij stilgestaan zelf. Dus van dat exact...
Wat?
Dat ze zo juist alleen maar sociaal bezig zijn, dat ze geen tijd hebben, zeg maar, om dus creatief bezig te zijn. Dat is een fantastisch feitje.
Ja.
Omschrijf even hoe je dat vertaalt in beeld.
Ik heb in principe gewoon een boek, echt stereotypisch van hier tot Tokio. Maar het is, in principe is het gewoon een bruin boek. Met op de kaft, hij is nog niet helemaal klaar, een tekstballon met een banaan erin. En als, de rug, heb ik een bot gemaakt. En dan van die hele grote ringen, zeg maar, als om ze bij elkaar te houden, als het ware.
Ik wist je dat bot heel goed geschilderd hebt. Het is een soort, echt zo'n klassiek Donald Duck bot, zo'n strip.
Ja, die is tegen vroeger ook tekende, zeg maar, bij Rimoes door de neus heen of
precies,
door het haar, dus een knotje hadden.
Dat zien we gelukkig niet meer, die stereotypes.
Nee, zeker niet.
Nog even...
Ja, maar krijg ze dan maar eens uit je hoofd.
Nou, exact, ja.
Dankjewel, Jur. Fijn dat je nog binnen kon sprinten en
gelukkig,
het experiment met ons wilde aangaan.
Ik vond het super.
Goed zo, dan gaan we door naar Voor de Kunst. De crowdfund website waarop hele mooie projecten staan die je kan steunen.
Okay, dankjewel.
En nu gaan Daniel Gravenmaker en fotograaf David de Jong en Tim Stedt, de vormgever, die verbaasden zich over de afstand die we hebben tot ons voedsel. Vlees of vis dat je in de supermarkt koopt bijvoorbeeld. Zouden we dat nog steeds wel eten als je het eerst zelf in de ogen kijkt en zou moeten vermoorden? Daniel en David, welkom.
Dankjewel.
Daar komt een boek over, hè? Daar zijn jullie mee bezig.
Klopt.
Het slachtpaspoort.
Ja. Ja, als je
titel.
Zo vermoorden zegt, dan klinkt dat wel heel heftig.
Maar dat is wat het is,
maar
toch?
Dat is wel wat het is, absoluut.
Wij vermoorden dieren om het op te eten.
Ja, klopt. Als je vlees wil eten, dan moet er een dier gedood worden.
Ja, precies. En inderdaad, het feit dat dit al heftig klinkt, zegt natuurlijk wel hoe we daar in onze maatschappij mee omgaan. Dat is iets wat we eigenlijk hebben geoutsourced, denk ik, het doden zelf. Hè? Dat is weggemoffeld.
Nou ja, weggemoffeld. Of in ieder geval, misschien hebben we er gewoon nog niet goede houding toe gevonden. Ik denk wel eens dat... vroeger was het gewoon, laten we zeggen 200 jaar geleden, zou je niet zomaar de kans op een stuk vlees laten liggen. Maar nu hebben we natuurlijk gewoon alle mogelijkheden om dat niet te hoeven eten.
Ja.
Dus is het gewoon echt een consumptieartikel geworden waar we nog geen, of juist eigenlijk geen consumptieartikel, maar het is een keuze om het te eten.
Ja.
En dan moet je dus ook, we hebben alleen misschien nog niet helemaal de goede houding gevonden ten opzichte van die keuze. En ik denk dat we dat wel onderzocht hebben.
Zeker. Want je zou kunnen zeggen, generatie van mijn opa en oma, bij wijze van spreken, die slachten nog zelf een varken. En die hadden heel goed door dat je wat je eet, dat je dat ook zelf slacht, zeg maar. Maar dit is pas van meer recente tijd, denk ik, dat het een beetje weg is, hè? Dat het gewoon,
Ja, ik denk dat mijn oma bijvoorbeeld, die zag het echt als iets heel bijzonders, een stuk vlees. En daar deed ze ook echt heel erg de best voor om daar iets lekkers van te maken. En als ik naar mezelf kijk, ik ben zelf vegetariër, dus dat ik eet nog wel vis. Dus dat is de reden waarom ik ook meedoe met het project.
Oké.
Maar als ik om me heen kijk, dan wordt vlees echt wel inderdaad gezien in dezelfde categorie als een zak chips. Dat zorgt ervoor dat het heel veel gegeten wordt.
Ja, ja. En dat is het dus niet, wat jullie betreft. We moeten er echt anders naar kijken.
Nee, maar daar zijn we wel achter gekomen. En dat is natuurlijk ook een beetje een inkopper. Veel mensen weten het natuurlijk ook wel. Mm. Alleen als je er echt helemaal naartoe gaat, naar die basis, dan komt die confrontatie wel hard aan.
En gaat het dan om het dierenleed? Of gaat het jullie om het milieuwelzijn? Of wat is de belangrijkste drijfveer om dit project te doen?
Nou, ik denk dat het vooral een onderzoek was. Dat we het gewoon, wij dachten gewoon, oké, als je vlees wil eten, moet er een dier gedood worden. Nou, dan willen we dat ook gewoon weten hoe dat zit en wat daarbij komt kijken. Want heel veel weten we gewoon niet. Of we weten het misschien wel, of we willen het niet weten. Hoe zit het nou? Dus we hebben gewoon voor onszelf gedacht, we willen dat onderzoeken. Dus toen zijn we het gewoon gaan kijken of we dat konden doen. En daar hebben we een boek over gemaakt.
Wat voor dieren heb jij bijvoorbeeld gedood?
We zijn in eerste instantie hebben we een tijd helemaal geen vlees en vis gegeten. En toen zijn we gewoon klein begonnen. Dus we hebben eerst gewoon een garnaal in de Noordzee gevangen. Dat is natuurlijk heel eenvoudig. Die kun je ook eenvoudig doden, want die kun je gewoon koken. Maar ook wel groter. Er zijn ook een kip, een kreeft, een varken, een koe, een lam. Of eigenlijk was wel bijna een schaap, zeg ik er vaak bijna een lam. Dat was een wat ouder lam.
Dat is minder erg.
Nou ja, het voelt wel... Mensen zeggen al heel gauw wat zielig een lammetje. Terwijl een varken is doorgaans 8 maanden oud. Maar zo'n lam is ongeveer een jaar oud. Dus ja, wat is dan zielig? Yes. Dat is natuurlijk, het is misschien altijd wel zielig. En we hebben ook wel een aantal vissen gevangen onlangs. Zijn we met een week met Urker vissers mee geweest op de Noordzee. En toen hebben we... Dus ik kan er nu heel veel vissen gaan opnoemen, want we hadden ook wat bijvangst. Maar nou, dit is globaal, denk ik, toch wel een aantal van de dieren.
Hoe is het om een koe te doden?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is heel heftig. Dat is heel heftig. Ik vond het allerheftigste vond ik iedere keer weer, want ik heb een aantal dieren dus geslacht. Dat je van tevoren denkt, oké, dit ga ik doen. En ik wil dat er geen of zo min mogelijk leed aan te pas komt. En dat betekent dat je heel goed moet voorbereiden. En dat je dus ook met slachters contact hebt die erbij zijn en die je heel goed begeleiden. En dat is gewoon heel spannend. Want je wil geen leed.
Maar er is altijd leed, maar het is een minimum aan leed, bedoel je?
Ja, dat een minimum. Dood. Dus een dier wordt verdoofd en op dat moment voelt een dier niks. En dat moet je gewoon heel goed en heel professioneel doen. Dat is heel erg spannend. En een koe is natuurlijk gewoon enorm groot en lief dier. En dat hebben we ook een week van tevoren hebben we dat al... Zijn we al naar de boer gegaan om die koe te ontmoeten. Ze wisten welk dier we mee te maken hadden. En dat is heel confronterend.
En gaan we dat ook in het boek zien? Dit soort verhalen? Misschien met foto's van de slacht? Wat gaan we zien?
Ja, er zitten een aantal heftige foto's in. Absoluut. En we hebben het wel zo aangepakt dat die achter dichtgevouwen pagina's zitten. Waarbij je dus zelf mag beslissen of die confrontatie ook aan wil gaan. Je krijgt er een mes bij waarmee je die pagina's kan opensnijden. Om het nog eventjes iets, iets meer een slagproces te laten zijn.
Yes.
En ik denk dat veel mensen die confrontatie niet aan willen gaan. We hebben nu die crowdfundactie waarbij we naast het boek ook bijvoorbeeld een leuk uitje met ons aanbieden. En een vriendin van mij zei van ja sorry, maar ik hoef die foto's niet te zien. Ik doe dat uitje wel.
Ja.
Het uitje is wat lopen. Dan gaan we dus oesters zoeken. En die kun je ook slachten natuurlijk. Maar dat is natuurlijk voor heel veel mensen een stuk toegankelijker dan... Niet dat we het aanbieden, maar een koe is natuurlijk een ander verhaal.
Ja. Ben jij ook vegetariër?
Nee. Hoe zou ik mezelf omschrijven? Ik kook heel veel. Ik doe heel veel met eten. En daar hoort ook in mijn ogen het eten van vlees en vis bij. Alleen ik ben... daar wel bewust mee bezig. En ik ben zeker door het project veel minder vlees en vis gaan eten.
Maar het in de ogen kijken van zo'n koe en het dan doden... dat heeft niet ervoor gezorgd dat je dacht, oké, dit niet meer.
Nee. dat heeft me vooral heel bewust gemaakt van wat daar allemaal bij komt kijken. En dus dan, als ik het echt wil, dan niks verspillen, alles gebruiken. En als je dan bij spreken het lef hebt om om iemand voor jou een dier te laten doodmaken. Want in principe is het natuurlijk een slager die het voor ons doet.
Yeah.
En wij hebben het nu een paar keer zelf gedaan. Maar dat je dan echt heel erg bewust mee omgaat. En niks verspilt, niks weggooit. Niet denkt op de helft van je kipfiletje na, ik heb nu al genoeg gehad. Dat kan gewoon niet. Dus dat doe ik niet.
Ja, dus het heeft je bewuster gemaakt. Je bent er
heel
keuze bewuster gaan maken.
Ja. Zeker.
En is dat ook het doel van het boek eigenlijk? Hopen jullie dat mensen vegetariër worden of dat ze bewuster gaan denken?
Ik hoop dus stiekem wel dat wij zelf in ieder geval wat bewuster met onze consumptie zouden omgaan. En uiteindelijk, mensen in onze omgeving in ieder geval, die zijn er ook wel bewuster mee bezig. En je voert ook hele leuke gesprekken erover. En met leuk bedoel ik dan vooral interessant.
Ja.
Het heeft wel degelijk invloed, maar het is wel begonnen als gewoon een zoektocht van onszelf. En ook kijken hoe we zelf daarop reageren.
Ja, het zou wel heel mooi zijn als mensen bewuster worden op ons boek. Dat zou ik toch wel heel gaaf vinden.
Ik hoop het stiekem wel.
Ja. En moet je dat niet als uitje aanbieden naar de slachterij, dat mensen zelf hun koek kunnen...
Nou, we willen mensen absoluut niet stimuleren om zelf te doen wat wij hebben gedaan.
Dat is ook heel... Okay.
Ik denk, wat Dick ook zei, dan is het meer een spiegel, dat boek, dan dat we echt willen dat mensen het zelf gaan doen.
Ja, precies.
Het zou behoorlijk onhandig zijn.
Want hoeveel mensen denk je dat er vegetariër zouden worden als ze dit moesten doen, wat jullie hebben gedaan?
Geen idee. Maar ik denk wel dat wij zelf in ieder geval al een stuk minder vlees eten. In ieder geval, ik al helemaal niet meer natuurlijk.
Ja,
maar, ik twijfel zelf al of ik ook nog überhaupt ook nog wel vis wil eten. Dus dat is, die gedachtes die spelen nog door onze hoofd, zeg maar. Dus zitten er nog best wel vers in.
Ja.
Maar,
dankjewel. Hoe kunnen we jullie boek vinden op de Voor de Kunst pagina? Waar zoek je op?
Het slachtpaspoort.
Het slachtpaspoort, helemaal goed. Ja. Ik wens jullie heel veel succes.
Dankjewel.
Dankjewel, Daniel
en David.
Daarmee zijn we aan het einde van Kunst is Lang voor deze week. Ga naar mrmotley.nl voor meer informatie over het werk van Dick. En dan zie je ook wat Jur hier live maakte. We zijn de volgende week weer met David Jablonski. Tot dan!
Ja, ook een beetje getwijfeld aan de zin van alles. Dus.